Goedemorgen allemaal, ook van mijn kant. We zijn 2 weken geleden begonnen met onze serie vanuit de Colossensebrief. En we hebben toen gezien dat Paulus deze brief schrijft samen met Timotheus. En dat Paulus begint zoals we dat gewend zijn van Paulus. Hè. Hij wenst de gemeente genade en vrede. En hij spendeert dan een behoorlijk aantal versen om God te danken voor de gemeente. En om voorbeden te doen voor de gemeente. Waarbij hij specifiek voor de gemeente in Colosse bad dat ze vervuld zouden zijn met de kennis van de wil van God. En we hebben 2 weken geleden gezien dat dat vooral te maken heeft met de werking van de Heilige Geest in je leven. En dat het de Heilige Geest is die wijsheid schenkt en die inzicht schenkt. En een van de gevolgen daarvan is dat we kunnen volhouden en dat we kunnen verdragen. En als we dan kijken naar de tijd waarin we leven, dan is dat misschien wel meer dan ooit nodig. Volhouden en verdragen. En vanmorgen gaan we verder met hoofdstuk 1 en lees ik 3 keer een kort gedeelte. We beginnen met te lezen van de versen 12 tot en met 14. En dan schrijft Paulus het volgende. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Heel voorzichtig zie je dat Paulus de focus verschuift. De focus vanuit de gemeente. Hij verschuift de focus vanuit zijn uitgebreide gebed. En hij legt dan de nadruk op het dankzeggen. Laten we God danken. Breng met vreugde dank aan God de Vader. Denk eventjes aan wat Michel voorstelde 2 weken geleden. Dat we allemaal met een vel papier voor de camera stonden om eventjes op te schrijven waar we dankbaar voor zijn. Breng dank met vreugde. Want, en dan volgt het, God heeft ons overgebracht van de duisternis naar het rijk van zijn Zoon. Letterlijk staat daar naar het koninkrijk van zijn Zoon. Dus wat we hier lezen is dat de macht van de duisternis is verbroken. We hebben helemaal niets meer te maken met de duisternis. En soms kan het nog wel zo zijn dat we achtervolgd worden door dingen uit de duisternis. Dat we achtervolgd worden door dingen uit ons verleden, dat het lijkt alsof de tentakels van de duisternis nog proberen om ons het leven zuur te maken. En vaak lukt dat ook nog wel, om ons het leven zuur te maken. Maar concreet, juridisch, geestelijk gezien, vanuit eeuwigheidsperspectief, is de macht van de duisternis verbroken. En leven we vanuit het koninkrijk van Jezus. We leven vanuit het koninkrijk van Jezus. En hij, Jezus, heeft dat bewerkstelligd door verlossing. Door de vergeving van onze zonden. En Paulus gebruikt dan de woorden geliefde Zoon. Precies diezelfde woorden die klonken bij de doop van Jezus. Precies diezelfde woorden die God sprak tijdens de verheerlijking op de berg. Als het gaat over Jezus. De geliefde Zoon. En daarom, omdat er verlossing is in Jezus, omdat we mogen leven vanuit zijn koninkrijk, daarom mogen we dankbaar zijn. Mogen we met vreugde dank brengen aan God. Mogen we vervuld zijn met dankbaarheid. Want we zijn inwoners van een ander rijk. Het koninkrijk van Jezus. En leven vanuit dat koninkrijk brengt met zich mee dat we consequent en constant gericht zijn op Jezus, Gods geliefde Zoon. En leven vanuit die constante gerichtheid op Jezus, dat leidt tot aanbidding. En Paulus die vervolgt dan met te schrijven wat misschien wel een vroegchristelijk gezang geweest is, of in ieder geval is het een stevig stuk poëzie. We lezen verder, de versen 15 tot en met 20. Beeld van God. De onzichtbare is hij, eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Een prachtig lied, wat bol staat, wat volgepakt is eigenlijk met theologie en waar ontzettend veel over te zeggen is. En ik wil er vanmorgen drie dingen uitlichten. Het eerste is dat Jezus het beeld van God is. Het tweede is dat Jezus de eerste is. En het derde is dat Jezus hoofd is van de kerk. Eerst dat eerste. Jezus is het beeld van God. En ik kan niet benadrukken hoe ontzettend belangrijk dat is. Dat Jezus het beeld is van de onzichtbare God. Want dat staat er. God is onzichtbaar. God is ergens ongrijpbaar. Onaantastbaar. Moeilijk om een beeld van te maken. Het is wel geprobeerd om een beeld van God te maken. Denk aan het volk Israël. Na de uittocht van Egypte, dat ze probeerden om een beeld van God te maken en alle gouden sieraden verzamelden en daar een gouden kalf van maakten. En ook als je kijkt naar de volken om Israël heen, dan is er steeds weer opnieuw geprobeerd om een beeld of beelden van God te maken. Denk aan het beeld van de god Dagon, wat de Filistijnen maakten. Denk aan de vrienden van Daniel, die niet wilden knielen voor het beeld wat de koning maakte. En zo zie je door de geschiedenis heen dat we steeds proberen, dat de mensen steeds proberen om een beeld van God te maken. Denk aan al die verschillende beelden die wij soms in ons hoofd maken van God. Of die we ons in ons hoofd kunnen halen van hoe God zou moeten zijn, hoe hij is of vooral wat hij zou moeten doen voor ons. Maar God is onzichtbaar, staat hier. En het enige beeld van die onzichtbare God, dat is Jezus. Zijn geliefde zoon. Dus als je God wilt leren kennen, dan moet je naar Jezus kijken. En ik heb het al eerder gezegd en ik ga het blijven zeggen. En zo eenvoudig is het ook gewoon. Als je God wilt leren kennen, dan moet je naar Jezus kijken. Want hij is het beeld van de onzichtbare God. En dan even later schrijft Paulus in vers 19. In Jezus heeft de hele volheid willen wonen. Dus alles wie God is, zijn totale wezen, zijn totale karakter, zijn glorie, zijn heerlijkheid, zijn rechtvaardigheid. Alles, al die volheid, heeft willen wonen in Jezus. Werkelijk alles vinden we in Jezus. Hij is het beeld van die onzichtbare God. En dan als een soort van climax wordt er in het 20e vers stilgestaan bij die bediening van God die we in Jezus vinden en die door Jezus tot uitdrukking gebracht is. En dat is de bediening van verzoening. Verzoening door het offer van Christus aan het kruis. En let op de rijkwijde van die verzoening. Alles met zich verzoenen staat er. Alles op aarde. Alles in de hemel. Jezus is het beeld van God. En zijn offer voorziet in verzoening voor alles en iedereen. Let goed op, hè. Het gaat hier niet om al verzoening, dat sowieso alles en iedereen al verzoend is met God. Maar het gaat erom dat er in Jezus' offer al voorzien is voor verzoening voor alles en iedereen. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. En Jezus is de sleutel tot verzoening. Het tweede wat naar voren komt, is dat Jezus de eerste is. Hey, oorsprong wordt hij genoemd. En tot twee keer toe, eerstgeborene. Eerstgeborene van de schepping en eerstgeborene van de doden. In eerstgeborene van de schepping wordt uitgelegd met dat alles in hem is, voor hem is en door hem is geschapen. Dat betekent dat heel de schepping haar oorsprong vindt in Christus. En dat Christus als beeld van God hierboven staat. Alle machten, alle krachten, zichtbaar, onzichtbaar, zijn aan Jezus ondergeschikt. En hij heeft dat op een unieke manier laten zien door zijn opstanding uit de dood. Vandaar ook dat er beschreven staat dat Jezus de eerstgeborene van de doden is. Jezus staat daarmee boven de schepping, boven de machten en de krachten en de heersers en de vorsten van de schepping. Er is geen macht of kracht op aarde die niet ondergeschikt is aan Jezus. Nog een keer. Er is geen macht of kracht op aarde die niet ondergeschikt is aan Jezus. Geen president, geen politiek, geen grootmacht hier op aarde die niet ondergeschikt is aan Jezus. Geen virus, geen vaccin, wat niet ondergeschikt is aan Jezus. Hij staat daarboven. En dan als derde, het lijkt wel haast een beetje tussen neus en lippen door, maar dat is het niet. Als derde staat er dan, Jezus is het hoofd van de kerk. Ik moest denken aan het volgende verhaal of anekdote. Ik weet niet zeker of het echt gebeurd is, maar ik dacht ergens in de jaren 50 of 60 dat er een wisseling van de wacht was binnen de katholieke kerk. Er kwam een nieuwe paus en je weet wel hoe dat gaat met witte rook en dergelijke. En die nieuwe paus die aanvaarde zijn ambt en de eerste nacht dat hij wilde gaan slapen als nieuwe paus en verantwoordelijk voor de katholieke kerk, heel de wereld, en hij ging liggen in zijn bed en hij dacht bij zichzelf, oh, wat een verantwoordelijkheid en wat speelt er veel en wat is die kerk groot en wat krijgen we veel over ons heen en wat moet ik allemaal doen als nieuwe paus en als... Hij kon niet slapen. Hij lag te woelen en te draaien en hij kon maar niet slapen. Totdat op een gegeven moment hij rechtop in zijn bed zat en als het ware een stem hoorde die zei, ja maar ik ben de Heer van de kerk. En toen zei hij, oké, dan is het goed Heer Jezus. Als u de Heer van de kerk bent, dan kan ik rustig gaan slapen. En hij draaide zich om en hij viel in slaap. En juist in deze tijd maken we ons zorgen over de kerk. Want we zien elkaar zo weinig. Gaat het nog wel goed? Is er überhaupt nog wel iets van onderling contact? En hoe eenzaam zijn sommigen onder ons? Weten we dat wel? Hebben we dat scherp? En durven we wel om hulp of om aandacht te vragen als het gewoon eventjes niet zo lekker gaat? En bestaat de kerk nog wel? Als dit allemaal achter de rug is. En in het midden van dat lied, te midden van eigenlijk al dat theologische geweld wat daar staat, dat Jezus het beeld is van God, dat hij er al was voor de schepping, dat alles voor hem en door hem en in hem bestaat, daar in dat midden, daar staat dan dat Jezus Heer is van de kerk. Hij is hoofd van het lichaam. Hij is hoofd van zijn kerk. Dat ontslaat ons niet van onze eigen verantwoordelijkheid. We moeten alert zijn. We moeten naar elkaar blijven omzien. We moeten voor elkaar blijven bidden. Maar het geeft tegelijkertijd wel ontspanning. Het is niet mijn kerk. Het is niet de kerk van de raad of van het CLO. Nee, de kerk is van Jezus. Van Jezus, de geliefde Zoon van God. En wat wij mogen doen is dat we gericht blijven op Jezus. Leven vanuit het koninkrijk met een gerichtheid, een constante gerichtheid op de Heer Jezus, de geliefde Zoon van God. En dan als laatste, in een aantal slotwoorden benadrukt Paulus nog de rijkwijde van onze verlossing en roept ons op om vooral vol te houden. Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend, om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. Met die woorden, eerst, maar nu, geeft Paulus die enorme omslag weer, die heeft plaatsgevonden door dat offer van de Heer Jezus. En vervolgens roept hij dan op om vol te houden. U moet blijven geloven. U moet vasthouden aan de hoop van het evangelie. En dat is aan de ene kant ontspannen, zoals we 2 weken geleden al hoorden. Het is de Heilige Geest die dat in ons doet. Het is de Heilige Geest die ons kracht geeft om vol te houden en om door te zetten en om te verdragen. En tegelijkertijd vraagt het van onze kant ook inspanning. Namelijk om niet gericht te blijven op alle omstandigheden in ons eigen leven of in deze wereld of in ons land. Maar de inspanning om gericht te blijven op Jezus. En om te leven vanuit de principes, vanuit het koninkrijk van Jezus. Of, zoals, en dan sluit ik mij af, omdat ik het zo mooi vond, waar Carolien mij van tevoren al deze week over appte, namelijk Christus centraal, in plaats van corona. Zullen we bidden met elkaar? Vader in de hemel, Heer, we danken u voor uw woord. We danken u voor de kracht van uw woord en dat u spreekt door uw woord. Heer, en als ik het zo lees en naar mezelf luister, dan lijkt het allemaal zo makkelijk. Dan weten we ook met elkaar dat de praktijk vaak weer barstig is. En dat het niet altijd meevalt. Of soms zelfs dat het altijd niet meevalt. Heer, en we bidden. We bidden tot u, de grote en almachtige en soevereine God. We danken u dat we door uw geliefde Zoon, de Heer Jezus, vrij toegang hebben tot u. En we danken u, Vader, dat Hij het is die boven alles staat. En dat Hij het is die alles in zijn handen houdt. Hierin dank u wel dat de machten van de duisternis verbroken zijn en dat we mogen leven vanuit uw koninkrijk. Hierin, we bidden met elkaar en voor elkaar, in het bijzonder voor die mensen en voor die momenten, dat we het even niet zo ervaren. Heer, wees ons genadig. Wees ons zeer nabij. En laat ons merken dat u betrokken bent op ons leven. Dat u zorgt voor uw gemeente. Vader, we weten het allemaal wel, maar we hebben het zo nodig om dat ook te merken, om dat ook te ervaren. En dan bidden we met elkaar en voor elkaar. Dat we deze week een prachtige knipoog van u mogen ontvangen. En mogen zien dat het goed is. Omdat we gericht zijn op u, Heer Jezus. Leid ons zo, zegen ons zo. In de machtige naam van Jezus bidden we dat. Amen.